En we hebben iemand aan de telefoon en ja, die zit daar gewoon bij ook. Die voert ook actie daar. Hoi. Klaas, hoor je me?
Ja, hallo.
Hoi.
Ja, ik kom niet zo heel duidelijk door, maar...
Vertel maar gewoon.
Ik zit hier ergens tussen Gorleben en Dannenberg.
Mm-hmm.
En het stikt hier van de smeres. Heel veel helikopters in de lucht. Net hingen er 12 helikopters hier, kwamen hier over. De hele weg staat vol met smeres. Om de 2 meter staat hier nou een smeres. Die weg die is ook verboden. Hoor je me nog?
Ja, ja.
Er komt een helikopter over.
Ik hoor je wel hoor.
Wat was het ook weer? Het is gewoon echt een en al groen ziet het hier. Er zijn vannacht en gisteren een heleboel creatieve acties al gedaan door de autonome groepen en door boeren. En zo is de weg ondergraven en kraaienpoten zijn er gestrooid. Dat soort dingetjes.
Ja.
En de andere groepen, de meer vreedzame groepen, die hebben de hele nacht de weg geblokkeerd. Eindje verderop.
Mm-hmm.
Ja. Wij zijn dus gisteravond dus ook aangehouden en de hele bus is waanzinnig doorzocht en zo. En bij sommige mensen en alle persoons. Wie heet dat?
Personaliën opgenomen.
Ja.
Aha, dus je bent...
Ja, ik zit steeds Duits te praten, dus ik haal een beetje Duits en Nederlands door elkaar zo langzamerhand.
Geef niet hoor.
Wat wil je nog meer weten?
Ja, ik vroeg me af over de arrestanten. We hadden gehoord dat er iets van 40 mensen inmiddels gearresteerd waren. Dat waren...
Ja, wel meer. Er is net een groep van 250 mensen gekesseld, zoals ze dat hier noemen.
Eindelijk gekesseld.
Door de ME.
Mm-hmm.
En er zijn al arrestanten, bussen of zo zijn daar inmiddels gekomen. Er zijn inmiddels ook wel een paar advocaten bij. En al die 250 die worden gearresteerd voor sferen Landfriedenbrug, wie dat zoals het heet. Dat is zware openlijke geweldpleging of zo.
Ja,
en het is maar te hopen dat onze vriendjes daar niet bij zitten. Maar dat is niet helemaal duidelijk.
Oh.
Ja.
Spannend!
Ja, een beetje spannend wel, ja.
Ja. Hoe lang...
Je ook een beetje verdwaasd alleen rond.
Het gaat om eens transport, hè, met 6 vaten...
Het zijn 6 verschillende vrachtwagens. Die zijn inmiddels... Die dingen zijn inmiddels van de trein af en die staan al op de vrachtwagens nou.
Mm-hmm.
In Dannenberg.
Ja.
En ja, misschien dat ze morgen gaan rijden, dat is niet helemaal duidelijk.
Ja. Ik had begrepen van de burgerlijke media dat ze de vrachtwagens ieder een andere route eventueel zouden gaan rijden. Klopt dat? Of heb je daar enig zicht op?
Nee, dat is alleen maar speculatie. Van, er zijn twee routes, 2 mogelijke routes.
Mm-hmm.
En één daarvan die is behoorlijk aangetast door ondergravingen en zo en door andere dingen.
Mm-hmm.
Dus, beschadigingen van het wegdek en zo. Dus, en eventueel is er net gesproken over nog een derde route. Maar ik denk sowieso dat als ze gaan rijden, dat ze die 6 vrachtwagens in 1 konvooi gaan rijden. Dat lijkt me wel de makkelijkste voor ze.
Ja, anders zou de aandacht van de smeres ook over 2 groepen verdeeld moeten worden.
Ja, dan is het helemaal niet voor ze te doen.
Nee.
Want die route is 20 kilometer. Dus ja, en ze hebben maximaal 30.000 smeres. Dus,
ja.
Zoals ik het nou in de verte zie, staan ze om de 2 meter staan ze op de weg. Dus reken dat maar uit dan.
Dat zijn er veel.
Dan moeten ze nogal wat hebben. Willen ze 3 routes helemaal dichtzetten vol met smeres.
Ja, ja. Goed, hoe is verder de sfeer daar? Is het grimmig of ludiek?
Ja, hier op het kamp is het allemaal wel... is het lekker zonnig en zo en... Maar goed, er zijn waarschijnlijk heel veel mensen hier van het kamp gearresteerd.
Ja.
Dus dat is, daar wordt het allemaal niet leuker van natuurlijk.
Nee, dat klopt. Dus,
maar dat is nog een beetje onduidelijk wie er zijn gearresteerd. Er zijn ook wel mensen met mobiele telefoons tussen.
Mm-hmm.
En die heb ik ook wel geprobeerd te bellen, maar die zijn niet meer bereikbaar. Dus.
Oeps.
Zo.
Dat klinkt niet goed.
Nee.
Wat dat betreft. Nou, voor de rest...
Daar kan ik er nog niks over zeggen.
Ja. Ik heb ook weinig meer te vragen eigenlijk.
Oké. Okay.
Maar ik wou jullie in ieder geval van deze kant van de Vrijkaars en denk van alle mensen die luisteren ook wel veel succes toewensen. En ja. Hopelijk dat jullie niet opgepakt worden of zoiets.
Nou, ik zorg daar in ieder geval wel voor. Mm-hmm. Maar de rest, dan moeten we nog maar even afwachten.
Mm-hmm.
En misschien kun je over, ik ben niet te lang hier in de lucht blijven, anders dan moet je misschien later nog even weer bellen. We zijn al met de arrestantengroep zijn we aan het informeren hoe het met die mensen gaat.
Ja. Dus. Oké. Okay. Nee, dat is goed. Dan bellen we gewoon om een uurtje of 7. Kan dat? Of ja, zou je ben je dan aan het eten? Maar dat lijkt me wel een leuke ding, omdat we even om 7 uur bellen.
Ja.
En dan weer even up-to-date.
Oké.
Okay. Hey Klaas, bedankt. Goed. En tot dan.
Tot ziens.
Joe, hoi.
Hoi.
Like dark as we and Diano, Anton and the rest of the crew them. Easy specialty.
Donkere wolken pakken zich samen boven de Antropodok in het Amsterdamse gedeelte van de stad Oost, eindcentrum geloof ik, vlakbij het Oost. De officier van justitie heeft negatief besloten over de Antropodok. Antropodok wordt ontruimd op artikel 138. Ze hebben een kort geding aangespannen, de krakers, en dat zal eind maart gaan dienen. Dus dan weten jullie dat, de officier heeft dus negatief besloten over de Antropodok. Lokaal vredebreuk, artikel 138, ja, lokaal vredebreuk. Maar goed, dat was dan het Amsterdams kraaknieuws. We gaan over naar Studio 15, waar onze allercharmantste presentator zit met een gast.
Het gaat, er is al eerder wat over uitgezonden berichtjes. Er is een bericht verschenen in de Grachtenkrant ook, volgens mij van de hand van de Vrije Keizer. En... dat gaat over New York, waar in 9 februari een kraakpand uitbrandde, waarna dat vrij snel werd afgebroken met alle mogelijke spullen erin. Wat erg lullig was voor de bewoners, want die raakten al hun spullen kwijt en dat was niet aardig van de gemeente. En we hebben in ieder geval Stacy hier zitten, die was daar bij, die mm-hmm. woonde daar en die had ook een pamfletje geschreven erover. Gisteravond was er een volkskeukenbenefiet op de Nieuwe Dijk. Maar ja, dat was gisteravond, dus daar kun je niet meer heen. Want dat is al geweest. in ieder geval zit Stacy hier. Die heeft een pamfletje erover geschreven, een verhaal geschreven over wat er allemaal precies gebeurde.
Mm-hmm.
Maar dan schakelen we nu over op een andere taal, in het Engels.
Well, it's important to note with this story that that the fire actually made very little damage. There were only about, out of a building with 24 large apartments, only three were actually affected by the fire, and the rest of the building was completely intact. The structure was intact. The staircases were intact. There was nothing wrong with the building. It was a structurally sound building. And that's why it's so shocking that the city refused to let us have our things back out of the building and destroyed this building, broke it down when there was nothing wrong with it. It was completely livable. We could have fixed the damage that was done in a matter of weeks. So.
Some judge said that actually, they were not allowed to demolish it at all, right at the moment of the...
Yeah, immediately after the fire, our judge started working on getting a court order. We were afraid of how the city might use this fire to get us out of the building. And so our lawyer immediately went to the judge and got a stay of demolition, which means that that they were not allowed to demolish the building or touch it at all. And the city went ahead and did this. So they were actually in contempt of court the entire time. The judge actually issued two orders, both of which were ignored by the city.
Which they are not allowed to do, actually.
Yeah.
Mm-hmm. And there was also asbest.
Yeah.
in the building, which was very unhealthy for
so
the neighborhood.
And lead paint, yeah, that was usually when a building is going to be demolished that was built in that time period when asbestos and lead paint and these kinds of dangerous materials are used, you have to get special permits to demolish them and you have to take precautions. I think they usually just use hoses and spray water over them while they're demolishing the building and this somehow contains it. But in any case, they did the demolition so quickly, they didn't take any of these precautions. And it was very, several people were, at least three that I know of before I left New York, had already gone to the hospital with asbestos poisoning. One was one of the squatters from the building who spent a lot of time on the block during the demolition protesting, and she got very sick. And a couple of the neighbors from other buildings were sick. And I think if, you know, after just a few days, that many people were sick, it's, you know, there's so many people live on a block in New York, the buildings are huge, there's just so many people there, it could be dozens of people who are seriously affected.
So something that happens on a longer term, I
feel
like, it's happened so quickly already. And it's you know, people lost a lot of their personal belongings.
We lost everything. Pretty much everybody, you know, has the clothes that they were wearing the night of the fire. We all left. The people that were in the building left immediately when we saw that there was a fire. A lot of people weren't home, so they didn't even have a chance to, you know, grab things out of their rooms. The city did actually, the day after the fire, they brought a few totally random things out of the building for us. They kept promising us they wouldn't let us in the building, but they kept promising us they would bring us our things, and they would go in and, you know, grab a few things out of one person's room, a few things out of another person's room. But you remember, this is a six-story building with 24 huge apartments in it. There were piles of things. We think that they were kind of purposely trying to insult us by bringing out really useless junk. They brought us piles of old carpets, and we were trying to tell them, we're homeless, we have no place to go, we don't need carpets, we need, you know, our passports, our tax papers, our money, you know, our clothing, and they wouldn't listen to us or bring us anything that we asked for.
There was a story that police were counting money they found, like
people saw police officers walking out of the building counting cash. People saw police officers walking out of the building with bags, you know, rifling through them, going through them, and taking things out. There was nothing we could do. There were hundreds of police officers on the block, and they had all of us corralled into small little blocked off areas where we could stand, so we couldn't see clearly what was happening, and we couldn't do anything. They were prepared for some kind of a riot. They had so many police there when all we were doing was waiting to go into the building and get our belongings.
Why do you think the council did this? Like, demolishing the building so quickly.
Well, the real estate in that area has gone up in value so much in the last few years. It's become very, squatting is very political. The mayor, Giuliani, has specifically, you know, talked about how much he hates squatters many times, and so it's a very political thing as well, and we think that, you know, he did it to make a point, to make us really angry, and also because they know even if they get sued, they won't lose, they'll lose a little bit of money if we sue them and get money, but it's nothing compared to what they'll make with being able to build something new and sell that piece of real estate. So they really don't care. It's not
like
a big deal to them.
Luxury apartments.
Yeah, exactly.
Okay, and you think you're suing the city now, mm-hmm. and you think you have a chance of winning something?
Yeah, it's hard to say. Of course, you know, we're just squatters, and they're the city of New York, so you never know. You know, what your chances are, but we have a very solid case because the city was in contempt of court when they were demolishing the building, and because there are a lot of experts who are, you know, willing to testify about, you know, the ridiculousness of what they did. So we're doing our best. We don't know what mm-hmm. our chances are.
You got some quite positive media coverage.
Yes, we did. All of the news stations, the local news stations in New York, pretty much every single one showed very sympathetic accounts of what happened, which was really surprising. Is after evictions, they'll you know, talk about squatters as if they're terrorists, pretty much the same way that they do here. And this time, they were really on our side and saying that the what the city was doing was really unfair to us.
Mm-hmm. And there's going to be another benefit party in the CeeLo,
yeah.
I heard.
Yeah, there will be a benefit party here in Amsterdam at the new CeeLo on April 5th. And we still don't know what bands or DJs will play, but it's going to be a great party.
Ja, so, dus let op de aankondigingen die komen. Yeah, maybe you can tell something about squatting in New York, because yeah, there's only buildings from the council that's possible to squat.
Yeah, pretty much. Let's see, that squatting has been going on for a long time there, but most of the buildings that are squatted are concentrated in this one area, which is the Lower East Side of New York, which was traditionally a very poor and mostly Puerto Rican neighborhood, which actually now in the last few years has been pretty much taken over by a lot of like young, white, trendy artists, that kind of thing. But the squatting community has been there for a longer time than that. Most of the, there's probably 10 to 20 buildings that are squatted there. Most of the buildings have been squatted for about 5 to 15 years. Buildings that get squatted in New York usually stay squatted a lot longer. And they take a lot more work when buildings are squatted there. They usually have or often have no interior structure at all. They'll just be, you know, empty exterior walls. There'll be no staircases. None of the buildings ever have any plumbing, any running water when you go into them. So it takes, you know, 2 or 3 years of work before you have a livable space. So people don't want to squat buildings unless they're pretty sure they can stay in them for, you know, 10 years, mm-hmm. which tends to happen.
And this Lower East Side, it has some real squat scene, like some community.
Yeah, definitely. There's the same kind of community there is here. There's squats where people put on concerts. Fifth Street, which you know, is the building that we're talking about now, where the fire was, that doesn't exist anymore, had a regular community cafe. And actually, there's good news. I don't know if you've heard this here yet, that ABC No Rio, which was threatened with eviction, has been offered by the city to take over their own space legally. So it's getting legalized, which is really good news. ABC No Rio has been a really a center in the squatting community for quite a while, with putting on their hardcore shows and galleries and all kinds of events like that. Food Not Bombs works out of their space as well, and yeah, it looks like they're going to be able to stay now. Mm-hmm. And that's really good news.
The rest of New York, there's also squats.
Not really. No, there's a few random squats spread out around the city, but there aren't. Mostly in outer boroughs, not in Manhattan itself. The squatting community, as you know, we know it, is concentrated in the Lower East Side, mm-hmm. the neighborhood.
Okay, I'm thinking of other questions. Have you any vragen?
Nee.
Okay, I ran out of questions, I think.
Yeah, well, one thing.
About this asbestos poisoning, mm-hmm. when people die from that.
Yeah.
Well,
yeah, I don't know very much about asbestos poisoning. I know that, you know, this was, you know, a cloud in the air from the demolition. I mean, you could see it if you walked down the block. There was just cloud of dust from the demolition, and that this cloud of dust was quite toxic. And now, of course, it's you know, gone. The building's gone. But I have no idea what the long-term effects of that will be.
Because if you can, point out that one on the city council, like, yeah. Hey, there's about 100 people having cancer here because of the illegal demolition,
yeah,
and all the precautions, safety precautions, just wipe them away, and city's a murderer in this case. So I think you
absolutely.
Have a very good case.
Yeah, I think
and
so too.
I want to wish you all the luck in the world, because it's a monster.
Yes,
suing a city.
Yeah.
Okay. I think that was it.
All right.
Thanks for coming.
Yeah, thank you.
Yo, Chris, you're still denying the facts, G. What's up? What should we do about it?
Let's kill him. Let's kill him. Let's kill him. Let's kill him.
Oké.
Okay. Ja, we zijn met een kwart geleden.
Ja, hallo. Je bent nu in uitzending?
Als het goed is dat automatisch gebeurd.
Hallo.
Ja?
Je bent nu live in de uitzending. We hebben nu weer contact met Dannenberg, neem ik aan dat jullie zijn.
Nou, we zitten in Krikborn. Dat is een plaats tussen Dannenberg, waar het transport overgeladen wordt van het spoor op het rijdend materieel.
Ja.
En Gorleben. Dat ligt er zeg maar tussenin dus, waar we nu zitten. En de situatie is eigenlijk als volgt. Er zijn twee routes. De ene route is de route die het kortst is. Die is vorig jaar gebruikt. Mm-hmm. En die is helemaal gesaboteerd. Dat is voornamelijk gebeurd met behulp van de plaatselijke bevolking.
Ja.
Die hebben ongeveer 500 trekkers daar neergezet. En autonoom hebben geholpen. En die hebben daarbij de weg volledig ondergraven. Dat is dus eigenlijk 3 kilometer lang volledige blokkade. Volledig ondergraven weg. Bomen liggen er overheen. Mm-hmm. Ja, dat is een barricade die ik nog nooit gezien heb.
Ja.
Daarnaast is er nog een uitwijkmogelijkheid, dus een noordelijke route. En daar staat eigenlijk om de 5 meter staat daar, ME, wat zie je dan hebben, BGS, SEK en noem maar op.
Ja.
Die is dus helemaal door de smeris bezet.
Ja.
Het konvooi is gisteravond om 1 uur, of tussen 1 en half 2 aangekomen. Met 8 uur vertraging, dus de rails is her en der gesaboteerd en dat soort zaken. En er zijn ook nog gewonden bijgevallen aan de kant van de smeris. Mm-hmm. Die zijn dus aangekomen. Ze hebben dat vandaag dan hebben ze die containers op de vrachtwagen gezet. En het kost ongeveer 3 uur per container. Vraag me niet waarom, maar dat schijnt zo te zijn.
Yeah.
En onderwijl zijn er diverse acties geweest om ook de alternatieve route te ondergraven. En dat is voor zover ik weet niet gelukt. In ieder geval onze groep, die waren met z'n 400 naartoe gegaan. Die zijn ingekesseld, zoals dat heet. Dat betekent zeg maar dat er een hele grote groep smeris om je heen gaat staan. En je arresteert.
Ja.
Maar het arresteren hebben ze niet gedaan. Ze hebben alleen het personalia genoteerd en de mensen weer vrijgelaten.
Mm-hmm.
Er zijn wel veel klappen gevallen her en der. En er zijn een aantal mensen, waaronder het grootste deel van de Nederlandse groep, die zijn uiteindelijk in staat geweest om uit de kessel te ontsnappen.
Ja.
Dus applausje voor de Nederlanders.
Yeah.
Nou ja, goed.
Maar goed, ik heb een paar vraagjes op de Nederlandse media, dus Hilversum 1 zeg maar, of Nederland 1, of Radio 1, of hoe je het ook wil noemen. Hebben ze het over dat er met molotov cocktails gegooid zou zijn? Wat weet je daarvan? Of wat heb je gezien?
Dat was hier ook op het nieuws inderdaad. De situatie is ongeveer zo. Je hebt de plek waar die containers overgeladen worden, mm-hmm. van het spoor op de weg zeg maar. Daar zitten allerlei hippies. Je hebt een tussenkamp en daar zitten wij. En heb je bij Gorleben heb je nog een kamp waar er wat heftiger autonomen zouden zitten. En daar schijnen inderdaad demonstraties geweest te zijn van 1000 mensen waarvanuit ook molotovcocktails gebruikt zijn.
Mm-hmm.
Dat schijnt wel waar te zijn, ja.
Ja. En dan hoorde ik weer een ander verhaal, dat als je de container zou aanraken, dat je ook al gelijk last hebt van radioactief besmetting. Wat is dat voor een verhaal?
Ja, dat zou je eigenlijk aan een technicus of een wetenschapper op dat gebied moeten vragen, want dat weet ik natuurlijk niet.
Nee, want je kon op de beelden van vorig jaar kon je bekijken dat de politie rondliep met Geiger-tellers.
Ja.
Om iedere keer die stralingshoogte te meten en zo. Heb je dat dit keer ook gezien of heb je die containers nog niet echt dichtbij gezien?
Nee, je moet je niet voorstellen dat je daar überhaupt een blik van krijgt hoor. Er staat echt heel erg veel smeris hier. Ze hebben 30.000 manschappen aan laten rukken. En die zijn over het hele gebied verspreid. En dat je überhaupt in de buurt van die container kan komen, dat is zeker nu nog niet aan de orde.
Nee.
Er hangen al constant diverse helikopters in de lucht. Ze zijn nou even, nou misschien aan het eten of zo, weet ik niet. De hele dag hangen er ongeveer 7 boven hier meestal.
Ja. En ik hoorde de andere keer, toen ik dus met Klaas belde, vanmiddag, die had het ook over dat er iets van 12 helikopters waren, maar dat kon je ook goed horen hoor, op de achtergrond. Dus,
ja, dat is ook waarom eigenlijk onze aanval op de weg zeg maar mislukt is. Het is hier namelijk een dicht bebost gebied en we zijn met een kolonne van 400, noem het maar autonomen, die kant op gegaan. Maar ja, als er toch 7 helikopters bovenhangen, dan hebben ze op een gegeven moment toch in de gaten.
Ja.
En dan is de politie gewoon heel snel op de plek waar jij je sabotage probeert uit te richten.
Ja, ik had begrepen dat de politie, omdat ze ook met zoveel man zijn, met 30.000 wordt er gesproken, dat ze de bossen in zijn gegaan om daar los dood hout weg te halen. En ook met kettingzagen stukken hout aan de weg zagen zijn, zodat die niet gebruikt zouden worden voor barricades. Heb je dat toevallig ook mogen aanschouwen?
Heb ik niet mogen aanschouwen, maar ze zijn tot alles in staat. Dus ja, zou heel goed kunnen.
Ze spreken ook over 10.000 demonstranten. Heb je daar een beetje zicht op? Ik denk niet, hè?
Nee, want zoals ik al zei, er zijn verschillende kampen. En ik heb er twee gezien. En het zijn er ongeveer een stuk of, nou, ik meen 8 tot 10. Ja. Variërend van ja, hippies tot autonomen tot een lesbe vrouwenkamp, zoals het dan heet. Tot motorrijders, die hebben ook een eigen kamp. Maar die kampen die zijn best wel behoorlijk in omvang. Ik geloof dat ons kamp zal nou 500 tot 1000 mensen hebben. En een kamp hier aan de overkant, dat zijn er al gauw 3000. Het hippiekamp is ook iets van 3000 mensen, denk ik. Dus je zit al heel snel in die richting, inderdaad.
Dat zijn er wel heel veel, ja. Hoe is het met de plaatselijke bevolking? Doen die mee aan die kampen? Of behalve dan hun tractorverzet natuurlijk, hè? Maar wat doen ze verder?
Nou ja, die slapen natuurlijk gewoon thuis. En die doen ook niet mee aan de sabotageacties. Maar die doen gewoon hun eigen acties. Die zijn in feite vooral in voor vreedzaam protest. Mm-hmm. Het is wel zo, achter elk huis hier hangt een poster van dat kassentransport gestopt moet worden. Ja. En ze hebben ook hun tractoren geleverd. Wat natuurlijk eigenlijk een voorwaarde voor het slagen van een blokkadeactie is.
Ik kan me voorstellen als een politieagent naar het toilet moet, dat hij niet bij de plaatselijke bevolking hoeft aan te kloppen.
Dat denk ik ook niet, nee.
Hoe lossen ze dat op? Heb je daar enig idee van?
Nou, ik heb bij de kraam, zeg maar, waar ze mee de containers overladen, heb ik wel een hele rij toiletten gezien. Maar anders zullen ze het ook gewoon in de bosjes moeten doen, denk ik. Net zoals wij meestal.
Ja. Nou ja, goed. Ik moest het maar even noemen, natuurlijk. Want dat de plaatselijke bevolking absoluut geen support geeft aan de politie. Dus.
Nee, gewoon dat is niet aan de orde, denk ik.
Uitgesloten. Ja. Goed, ik neem aan dat het een hete nacht gaat worden. Bij jullie.
Ja. Als ze nog wat willen doen, dan moet het inderdaad vanavond gebeuren, want morgen gaan ze rijden.
Ja. Hoeveel vertraging heeft het transport nu in totaal opgelopen? Ik had begrepen iets van 8 uur.
Ja, 8 uur, maar er zitten heel veel pauzes in, zeg maar heel veel bufferzones. Dus uiteindelijk lopen ze nog wel op schema. Ze waren van plan om morgen te gaan rijden en dat doen ze ook gewoon.
Ja, dus eigenlijk zijn ze op schema.
Dus feitelijk zijn ze op schema, ja. Nou, je weet het ook nooit zeker, want ze geven het nooit toe als dat ze 8 of 10 uur vertraagt. En dan zeggen ze gewoon dat ze nog steeds op schema liggen.
Ja.
Je weet niet wat voor agenda zij feitelijk hebben natuurlijk.
Nou, ik hoorde ook verder dat de hele transport iets van 100 miljoen D-mark kost. Ja,
ja, 150 miljoen D-mark heb ik hier al gehoord.
Ja.
Ik weet niet wie er nog meer biedt. Maar ja, het gaat om inderdaad om mega grote bedragen. Daar kan je ineens meer een voorstelling van maken. Goedkope stroom is in ieder geval niet meer, dat is wel duidelijk.
Ja, hoeveel van die transporten moeten er nog gaan komen in de toekomst?
Dat weet ik niet precies, maar geeft misschien met iemand anders dat. Hoeveel van die transporten komen er nog?
In totaal 120 in totaal.
Het zijn er 120 in totaal.
Nou, dat zijn dus 120 actiedagen. Althans, acties.
Ja, maar dit gaat om eigenlijk om 6 transporten. Hè? Ik denk dat we in containers rekenen. 120 containers en dit geldt dus voor 6.
Ja, oké. Okay.
Vorige keer hadden ze wat minder containers, dus het is moeilijk uit te vinden hoeveel van die transportsessies er nou eigenlijk gaan komen.
Mm-hmm. Nou, ik heb verder eigenlijk geen vragen meer en ik kan je alleen maar succes toewensen wat dat betreft. Ik denk dat het wel duidelijk is. Hebben we hier mensen nog vragen? Nee? Oké. Okay. Nou, dan sluiten we het interview af. Blijf nog even hangen.
Jo.
Hoi.
Hey.
Tot zover onze live verslaggeving vanuit Duitsland.
Das ist eine multiistische Region. Wo Leben und Umwelt keinen interessieren. Wo alle Menschen ihr Echt verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. 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 Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde.
Gold in die Hände der Bonzenschweine. Doch der Bundesadler stoß weit ab, denn Deutschland betragen dich zum Grab. Wo Faschisten muldig das Land regieren, wo Leben und Umwelt keinen interessieren, wo alle Menschen ihr Ich verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland